Zo, goedemorgen. Ik kom door, hè? Ja. Eerst even een praktisch dingetje. Voor de kinderen die nog in de dienst zijn, er liggen hier vooraan boekjes en kleurpotloden. Dan kun je hem even maken. Het is voor mij een voorrecht om hier te staan. En ik moet zeggen, het voelt toch wel heel anders dan wanneer je daar mooi tussen jullie in zit. Om de boodschap van morgen wat praktisch te maken, heb ik een plaatje meegenomen. Kijk, wat stelt dit plaatje voor? Dit plaatje stelt voor de prijsuitreiking op de Olympische Spelen. En nog een hele simpele vraag, ik ga het vanmorgen niet zo moeilijk maken. Op welke plek staat de winnaar? Roept u maar, op welke plek staat de winnaar? Op de hoogste? In het midden. En dat moet je even vasthouden. De belangrijkste persoon wat de uitslag betreft, die staat in het midden. En ook als het gaat om de boodschap van morgen, het belangrijkste staat in het midden. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen via het Bijbelgedeelte. Laat maar zien. Ik ga lezen voor jullie uit de Herziene Statenvertaling 1 Korinthe 12 vers 31 tot en met 1 Korinthe 14 vers 5. En daar staat: streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Dus die overtreft die gaven nog. En dan gaat hij verder in vers 13, of hoofdstuk 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niet. En al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte me niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien, van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven deze drie, nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, vooral daarnaar dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert is meer dan hij die het uitlegt. Dan wie in andere talen spreekt. Tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Tot zover. Ik heb als thema gekozen: liefde dient. En nu kom ik direct even bij dat plaatje wat ik liet zien. En ik denk dat dat de structuur is van 1 Korinthe 12, 13 en 14. Ik heb niet de hele hoofdstukken gelezen, maar juist hoofdstuk 13, dat is het middelste hoofdstuk. We hebben hoofdstuk 12 over de gaven, hoofdstuk 13 over de liefde, hoofdstuk 14 over de gaven en de orde in de gemeente. Even heel kort samengevat. En het scharnierpunt is het hoofdstuk over de liefde. Dat staat in het midden en het heeft de grootste prioriteit. En vanmorgen moet je deze zin onthouden. Liefde dient en wij krijgen gaven om dienstbaar te zijn. Liefde dient en wij krijgen gaven om dienstbaar te zijn. En daarmee kom je direct aan drie onderdelen. De liefde gaat boven de gaven. Ga ik zo laten zien. Dan de vraag, hoe komen we aan die liefde? En dan het laatste onderdeel, een vervuld leven. Een leven vervuld met die liefde van God om dienstbaar te zijn. De liefde gaat boven de gaven. De liefde staat in het midden. En we hebben echt een loflied op de liefde gelezen in vers 4 tot en met 8 van 1 Korinther 13. Ze is geduldig, vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet, doet niet gewichtig. Fantastisch. En die liefde, die staat op de hoogste treden. En waarom? Omdat die liefde, die is een voorwaarde, zodat de gaven die ik heb, of krijg, goed functioneren. Want, dat zien we in hoofdstuk 12, het laatste vers. Daar staat, streef dus naar de beste genadegave. Het Griekse woord daar betekent inderdaad de beste, de krachtigste. En het Griekse woord is, komt van kratos. En dat betekent echt kracht, power om iets te doen. Het is vergelijkbaar met dat een koning kan doen wat hij wil, omdat hij nou één keer de koning is. Maar als een koning nou alleen maar doet wat hij wil en alleen maar doet waar hij belang bij heeft, gaat dat dan goed met zijn koninkrijk? Roep maar. Nee. Als wij nou streven naar die kratos genadegaven, en ik streef alleen maar naar die gaven zodat ik degene ben die die gaven heeft en ik straal, zeg maar. Gaat die gave dan juist in mijn leven op een goede manier functioneren? Nee. Die liefde is een voorwaarde om die gaven in mijn leven goed te laten functioneren. Hetzelfde zie je in hoofdstuk 14. Daar gaat het over het profeteren en vreemde talen. Paulus zet die naast elkaar. Nog even los van de vreemde talen wat dat precies is. Maar hij zegt, joh, ik zou best willen dat jullie allemaal vreemde talen spraken. Geen probleem. Maar het probleem is dat als het een vreemde taal is die niemand verstaat, en jij gebruikt die in de gemeente, dan bouw je alleen maar jezelf op, maar niet de gemeente, niet de ander. Tenzij jij het uitlegt. Hij zegt, streef er daarom naar, niet zozeer om die vreemde talen te spreken, maar om te profeteren. En profeteren in het Nieuwe Testament is vaak helemaal niet zozeer iets zeggen over de toekomst. Kan. Maar het is veel vaker dat jij in staat bent om het woord van God en de principes uit dat woord te verbinden met de situatie hier en nu. En dat is profeteren. En hij zegt, en ik verlang er veel meer naar dat jullie profeteren dan dat jullie vreemde talen spreken. En dat is logisch. Want door het profeteren, door het woord van God aan de situatie hier en nu te verbinden, krijgen mensen handvatten om met het leven hier en nu om te gaan. En ben ik dus niet zozeer bezig om mijzelf te promoten, maar om de gemeente te dienen. Dus de liefde gaat boven de gaven. Want de liefde, of de boven, ja, de boven. En gaat er eigenlijk ook aan vooraf. De liefde, die bewerkt namelijk ons hart. En hoe komen we dan aan die liefde? Nou, die liefde is een gave van de Heilige Geest. En ik ga met u een stukje lezen uit Romeinen. Romeinen 5. Ik lees het u voor. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. En dan komt die. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hoe kom ik aan die liefde? Doordat die in mijn hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Die mij gegeven is. En de Heilige Geest wordt mij gegeven op het moment dat ik de Heer Jezus aanneem in mijn hart. Dat ik de deur open doe en zeg, Heer Jezus, ik aanvaard u als mijn Heer en Heiland. Ik heb in mijn leven misschien heel veel tekort gedaan, fout gedaan, gezondigd. Maar Heer Jezus, ik kom tot u. Ik belijd mijn zonde voor u. Ik vraag vergeving daarvoor. En neem u aan als mijn Heer en Heiland in mijn hart. En op het moment dat wij dat doen, dan zegt de Bijbel dat wij opnieuw geboren worden. En een van de dingen die dan gebeurt is dat de Heilige Geest mij gegeven wordt en in mijn hart komt wonen. En een van de dingen die de Heilige Geest daar doet, is de liefde van God uitstorten. Dus de grote vraag is of jij de Heer Jezus al hebt aangenomen in je hart. Heb je dat niet, dan ben je nog niet eens onderweg op deze weg. Heb je dat wel, dan ben je onderweg. En ga je groeien. En dat is belangrijk. Want de Bijbel zegt dat er maar twee bestemmingen zijn. Als we onderweg zijn in het leven. De ene bestemming is zonder God. En de andere bestemming is met hem. En wij kunnen uit onszelf, zoals wij geboren zijn, niet met God leven. Want hij is een heilig God. En hij kan geen enkele fout van ons verdragen of door de vingers zien. En daarom staat er ook dat hier dat wij vrede met God hebben, doordat wij gerechtvaardigd zijn. Nou, stel, ik heb een overtreding begaan. En ik krijg 2 jaar gevangenisstraf. Dan ben ik pas weer vrij, en dan zijn de dingen pas weer recht, als ik 2 jaar heb gezeten. Of er moet iemand tussen beiden komen die mijn straf wegneemt. Die voor mij de straf draagt en mijn schuld wegneemt. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Als ik zonder Jezus leef in dit leven, kom ik aan het eind van de rit bij God. En dan is er een waslijst met aanklachten. Allemaal dingen die ik tegenover God niet goed heb gedaan. Maar op het moment dat ik de Heer Jezus heb aangenomen en vergeven van zonde krijg, dan gebeurt er dit met die aanklacht. Weg. En als die aanklacht weg is, dan is de relatie ook weer open. Want stel, ik heb met Dirk-Jan een akkefietje. Ik heb Dirk-Jan uitgescholden. Ik noem maar wat geks. En zolang dat niet in orde is tussen ons, dan is het elke keer zo, als ik Dirk-Jan zie, oeh ja, daar heb je Dirk-Jan. Ik loop maar even die kant langs in plaats van die kant. Ja, zo werkt het toch, of niet? En zo werkt het met God net zo. Wij kunnen niet met God leven als het niet recht is tussen God en ons. En het kan alleen maar recht zijn tussen God en ons. Wanneer we de Heer Jezus hebben aangenomen in ons hart. En wanneer we geen dingen aan de hand houden die ons bij God vandaan houden. Wanneer we niet bewust zonde aan de hand houden. Ja, sorry Dirk-Jan, dat ik jou even zo pakte. Maar op het moment dus dat wij de Heer Jezus hebben aangenomen, dan komt de Heilige Geest in ons, komt de liefde van God in ons. Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook direct heel gemakkelijk is. Want dan staat er in vers 2, door hem hebben wij ook de toegang gekregen door het geloof tot de genade waarin wij staan. Dus we staan dan in de genade. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. De heerlijkheid die ook over ons geopenbaard wordt als de Heer Jezus terugkomt. Dus ik sta hier in de genade. Ik weet dat de toekomst is dat de heerlijkheid van God over mij geopenbaard gaat worden. En ertussenin heb ik mijn leven. Mijn leven waarin ik verdrukkingen ondervind. Tegenstand. Maar waarom is verdrukking niet erg? Nou, daarvan leren wij volharden. Er staat in de Bijbel dat de rechtvaardige 6 keer valt, of 7 keer, en hij staat elke keer weer op. En dan zijn we bezig om te volharden. Voel je hoe moeilijk het gaat, hè? We zijn bezig om te volharden. En dan komt er ondervinding. Experience. Ervaring. En wat ervaar ik dan? Dan ervaar ik dat midden in mijn leven, midden in mijn omstandigheden, midden in mijn situatie, God bij mij is. Waarom? Hij woont in mij door de Heilige Geest. En hij zegt, ik heb je vast. Ik laat je nooit meer los. En hoe weet ik dat nou zeker? Omdat hij alles voor mij heeft gegeven. Daar staat een kruis. Daar gaf God alles. Hij gaf zijn enig geboren zoon, niet nummer 23. De enige die hij had. Zijn lievelingskind, dat speelde voor zijn aangezicht. En Jezus bood zich aan, Vader, ik zal gaan. Ik zal een offer brengen, volmaakt, voor de mensen. Zodat ze weer met u kunnen leven. En hij is gegaan. Hij is gekomen, we kennen de geschiedenis. En op grond van zijn offer word ik gerechtvaardigd. En als ik hem heb aangenomen in mijn hart, dan woont de Heilige Geest in mij. Die stort Gods liefde uit. Die herinnert mij elke keer weer aan, twijfel niet aan Gods liefde, want hij heeft het al lang laten zien. 2000 jaar geleden al heeft hij het al laten zien. En Jezus liet aan het kruis Gods liefde zien. Daar liet hij zien dat Gods genade groter is dan mijn zonde. En door zijn opstanding heeft hij laten zien dat Gods leven groter is dan onze dood. Dat het vast en zeker is dat die heerlijkheid van God over ons geopenbaard zal worden. Maar ja, dan in de tussentijd is het de bedoeling dat we een vervuld leven leiden. En hoe doen we dat dan? Ik heb 2 praktische principes. En de ene klinkt heel banaal en heel bazaal. Goed drinken. Goed te onthouden met dit weer, je moet goed drinken. In Johannes 7 staat, en op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar op het tempelplein en hij riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De liefde van God in mijn hart uitgestort. Daardoor verandert mijn hart en leer ik om te dienen. Krijg ik daar ook een verlangen naar. Maar ja, als ik uitdeel, hoe lang kan ik uitdelen zonder dat er wat binnenkomt? Niet zo lang. Dat houdt nog wel een keertje op. En daarom is het belangrijk dat je voldoende inneemt. En dat is wat Jezus hier zegt. Als jij wil dat de stromen van levend water uit jouw binnenste vloeien. Als jij wil dat Gods liefde in jouw leven zichtbaar is. Dan zullen we regelmatig bezig moeten zijn met water drinken bij de Heer Jezus. Zullen we regelmatig ons in gedachten moeten houden wat hij gedaan heeft aan het kruis. En in zijn opstanding. En ons eraan herinneren. Hij komt terug. Om mij tot heerlijkheid te brengen. En dat is de boodschap die ik voor de wereld heb. Dat er meer is dan dit leven. Dat Jezus groter is dan onze omstandigheden. En vooral dat hij het einde is van onze eindeloze zoektocht zonder hem. Als we zonder hem leven. Principe 1, goed drinken. Principe 2 is, doe je huis open. Kan zijn in letterlijke zin, maar vooral in figuurlijke zin. Want op het moment dat wij de Heilige. Nee, laat ik het andersom insteken. Stel, ik kom bij Jacob en Diana op visite. En ze laten me binnen, dat is al heel wat. En waar sta ik dan? Als ze me binnenlaten door de voordeur, waar sta ik dan? In de hal. En stel nou dat ze zeggen, ja, maar de rest van het huis hoef je niet te zien. Dan blijf ik in de hal staan, zolang ik daar ben. Ik ben er wel, maar ik sta al in de hal. En stel dat zij dan gezellig gaan koffie drinken in de kamer. En ik sta in de hal. Hebben we dan wat aan elkaar? Nee. Maar hoe vaak doen we dat niet zo met ons leven? Dat we de Heer Jezus in ons leven hebben aangenomen. En dat hij zeg maar in de hal achter de voordeur staat. En dat wij zeg maar de woonkamer netjes hebben opgeruimd. En hier zit onze studeerkamer waar één grote bende is. En dat we het gewoon zo doen. Ja, Jezus en Heilige Geest. Komt u vooral binnen naar de woonkamer. En ik trek gewoon de deur van de studeerkamer achter me dicht. Zodat hij de rotzooi niet ziet. Op het moment dat ik dat doe, weet je wat Jezus dan zegt? Laat me even achter die deur kijken. Want dat is waarschijnlijk een gebied, iets in jouw leven, waar ik het niet voor het zeggen heb. En hoe beginnen wij dan vaak? Ja, Jezus, maar dat is zo'n puinhoop. Wow, daar kan ik niet bij u mee aankomen. En zegt Jezus, jawel, want juist daarvoor kwam ik. Juist voor de punten waarop jij gefaald hebt, daarvoor kwam ik. Juist de rotzooi in jouw leven, waarmee je misschien bij niemand voor de dag kunt komen, daarvoor kwam ik. En waarom schrikte hij niet van, nou Jezus is God en hij weet alle dingen. Hij wist het al lang. Maar heel vaak is het probleem dat ik er eerlijk over moet worden met hem. En zodra ik er eerlijk over word met hem en het beleiden, vergeving vragen en me ervan afkeer, ruimt hij het op. Wordt het gebroken. En dan kan het misschien nog wel even duren voordat het helemaal uit ons leven is. Maar dan is de macht ervan gebroken. Ik ga afronden. We hebben gezien dat de liefde boven de gaven gaat. Dat de liefde in ons hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. En dat wij in de tijd tussen zeg maar, onze bekering en de komst van Jezus een vervuld leven kunnen hebben. En het is belangrijk. De eerste vraag is of we de Heer Jezus hebben aangenomen. Het tweede punt is dat we dagelijks onze portie liefde moeten halen bij God. En met hem moeten spreken over de dingen die niet goed gaan. En de derde is dat we de Heilige Geest ruimte moeten geven in ons leven. Zodat hij ons helemaal kan vervullen. En we mogen vandaag avondmaal vieren. En dat is iets wat de Heer Jezus ons heel bewust heeft gegeven. Want het avondmaal heeft een dubbele functie. Ja, komen jullie maar naar voren. Bent. Heeft een dubbele functie. Het is een moment waarop we de liefde van de Heer Jezus vieren. De liefde van God, dat Hij zijn Zoon overhaalt voor jou en voor mij. Dat vieren we. En dat ik hem in mijn hart heb aangenomen. Dat mag ik vieren. En het is een moment waarop ik me toewijd om elke deur in mijn levenshuis, elk raam open te zetten. Voor God, voor de Heer Jezus, voor de Heilige Geest. Zodat heel mijn leven vervuld zal zijn van de liefde van God. En ik dienstbaar kan zijn aan de mensen die ik ontmoet. Amen.